gaan een lezing houden over Dhamma. Dhamma betekent leer van de Boeddha, de werkelijkheid zoals ze werkelijk is. En in de afgelopen maanden hadden we een reeks. De eerste in september ging over de Dhamma. Toen heb ik vooral wat over de methode van mediteren verteld. En toen over Sangha, de mensen die de leer van de Boeddha volgen, die mediteren. En vorige keer ging het over de Boeddha. En vandaag wilde ik weer wat over Dhamma vertellen, maar dan nou meer over inzicht. Want wat we oefenen, dat gaat over moment na moment opmerkzaam zijn. Zijn met wat er is. En op een gegeven moment groeit dat door naar zien zoals de realiteit werkelijk is. Dus er vindt in opmerkzaamheid ook een verdieping plaats richting inzicht. De eerste lezing had ik het over dat mediteren niet op zichzelf staat, maar dat er een bepaald gedrag, hè, dat je sila heet dat in het Pali, dus dat je een bepaalde intentie hebt om je zo te gedragen dat je het heilzame doet en het onheilzame nalaat. Dat geeft de mogelijkheid en de rust om te kunnen mediteren. Samadhi, de tweede. En samadhi, het mediteren, geeft het resultaat, het inzicht, panya, wijsheid. En wat is eigenlijk wijsheid? Wat is eigenlijk Dhamma? Uitspraak van de Boeddha. Zoals de oceaan één smaak heeft. Namelijk smaak van zout. Zo heeft de leer, de Dhamma, één smaak. Smaak van vrijheid. En bij het woord wijsheid denken wij misschien aan iets heel verhevens. Maar het is altijd een dubbelheid, altijd een twee kanten van dezelfde medaille. Aan de ene kant gaat het om hele diepgaande ervaringen en aan de andere kant gaat het over hele gewone alledaagse dingen. Want dat inzicht wat je opdoet, doe je op aan de hand van dat wat je ervaart. Hele gewone alledaagse dingen. Dus wijsheid komt voort uit geconcentreerde opmerkzaamheid. Zijn met wat er is. En dat zijn met wat er is steeds opnieuw toepassen. Dat er continuïteit in komt. Dan wint opmerkzaamheid aan kracht. En als je dan steeds opnieuw gewaar bent, dan word je gewaar van al die dingen waar je eerst helemaal niet bij stilstond dat je ze had. Onbewuste reactiepatronen. Dus je gaat herkennen hoe je lichaam en je gevoelens en je geest, wat zich daar allemaal in afspeelt en hoe dat gaat. Ik wil een stukje voorlezen uit een boekje van Pema Chödrön. En zij beschrijft dat wat we ervaren, dat wat helder wordt als je gaat opletten, als volgt. We proberen voortdurend aan pijn te ontkomen door genot te zoeken. En daardoor draaien we juist voortdurend in een kringetje rond. Bijvoorbeeld, je hebt het zo heet dat je het raam openzet. Maar dan krijg je het zo koud dat je een dikke trui aantrekt. Maar die trui kriebelt. Dus doe je zalf op je arm. Maar die zalf, dat voelt zo kleverig, dus ga je in bad. Maar dan krijg je het weer koud. Dus doe je de ramen maar weer dicht. En ga zo maar door. Ander voorbeeld. Ik voel me alleen. Dus ik ga trouwen. Maar ik heb al de ruzie met mijn partner. Dus begin ik een avontuurtje. En dan dreigt mijn partner bij me weg te gaan. Ik weet me geen raad. En ga zo maar door. We proberen steeds vanuit de hete brei in de koelte terecht te komen. We proberen aldoor te ontsnappen. En daardoor komen we nooit tot rust. En aanvaarden we nooit de situatie waarin we verkeren. En op het moment dat je opmerkzaam raakt, dan zie je die kringetjes. Dan zie je die, het een roept het ander op. Maar ga je herkennen hoe gedachten en gevoelens en lichaam allerlei ervaringen hebben die aan elkaar gelinkt zijn, die elkaar uitlokken. Dat er oorzaak en gevolg is. Dat er, vaak als mensen beginnen met mediteren, dan worden ze als het ware bewust onbekwaam. Je wilt je aandacht bij het rijzen en dalen van je buik houden, je wilt erbij zijn en je merkt steeds dat je afdwaalt. Of je merkt dat er gedachten zijn, zoveel gedachten. Of dat er steeds gevoelens zijn, zoveel gevoelens. Het is zo'n complex geheel waar je zicht op krijgt. Dat het voelt alsof je bewust onbekwaam wordt. Zo'n hoeveelheid van reacties die maar doorgaan. Het een lokt het ander uit. De ene ervaring is conditie en voorwaarde voor het ontstaan van de volgende ervaring. En zo kom je ook in contact met de geest die reactief is. Dus er zijn ervaringen waar je achteraan gaat. Er zijn andere ervaringen waar je juist vanaf wil komen. Je komt erachter hoe de geest repetitief is, hoe het zich steeds opnieuw herhaalt. Als er een gedachte is, oké, dat is één keer, maar je denkt het wel 10 keer, je denkt het wel 100 keer. Steeds opnieuw hetzelfde. En opmerkzaamheid oefenen is in die zin een oefening om niet zozeer in de inhoud verstrikt te zijn, maar om te ervaren dat op het moment dat je opmerkzaam bent, dat er eigenlijk een moment van vrije ruimte is. Dat je gewaar bent van het feit dat je weet. Niet zozeer wat er de ervaring is, maar dat je het kunt opmerken. En dat is vrij. En als je op die manier al die verschillende ervaringen kunt zien, dan merk je dat je een houding kunt leren dat je er niet in meegaat in wat je ervaart. Dat je er niet in wil ingrijpen, dat je het niet wilt gaan regelen. Dus opmerkzaamheid betekent steeds opnieuw zijn met wat er is. En als je alleen maar steeds opnieuw kunt zijn met wat er is, zonder je ermee te bemoeien, zonder er iets aan te veranderen, zonder het te willen sturen of te willen forceren naar iets waarvan je denkt dat het zo goed gaat, dan kom je in contact met in de ervaring het doorzien van universele kenmerken van de realiteit. Dus het is op zich heel alledaags, heel gewoon, heel simpel. Het rijzen en dalen van je buik. Gedachten. Afdwalen of verstrikt raken of dagdromen. Of juist heel bewuste gedachten. En dan is er weer een geluid en dan is er weer rijzen en dalen. Het is allemaal niet heel spectaculair wat we zo meemaken op een kussen. Maar als je dat consequent kunt blijven opmerken, dan kun je gaan ervaren dat de aandacht niet meer gaat naar de inhoud van wat je opmerkt, maar meer naar het feit dat je opmerkt. En dan kun je opmerken dat iedere ervaring opkomt, aanwezig is en wegvalt. Je kunt ook gaan herkennen dat er bij sommige ervaringen reacties zijn. Dat je er aan wil duwen of aan wil trekken. Dat je er iets van wil. Op zijn minst wil je het begrijpen. En ook die reacties kun je herkennen. Ook dat kun je opmerken. En dan kan er een fase komen dat je van iedere ervaring herkent hoe het wegvalt. Hoe het ophoudt. Hoe het steeds opnieuw verdwijnt. En zo kom je in contact met het gegeven dat al die ervaringen die opkomen, aanwezig zijn en weer wegvallen, dat dat een proces in zichzelf is. Alsof er energie is die pulseert. Alsof er een dans is van iets wat opkomt en weer gaat. En weer opkomt en weer gaat. Van aanwezig zijn en afwezig zijn. En dat als universele karakteristiek heet veranderlijkheid. Ervaringen zijn onbestendig. Ze duren niet. En dat gegeven dat ervaringen veranderlijk zijn, dat kan ook bij de tweede universele kenmerk van de realiteit je brengen. En dat is, als het steeds verandert, dan is er geen houvast. Dan is er niet iets waarvan je kunt zeggen, zo is het en zo blijft het. Je komt in contact met onrust. Want het is steeds anders. En je komt in contact met die neiging om ervaringen te willen vasthouden. Als je lekker zit, als het prettig is, als je helder bent, dan wil je dat dat zo blijft. En veranderlijkheid en daarna ook dat onbestendige, dat steeds veranderende geeft het gevoel, geeft een ervaring van onbevredigend. Er is geen vrede in te vinden. En op zich is dat in het mediteren, om in zo'n fase te zijn, is vaak heel onprettig. Het voelt niet prettig om in contact te zijn met die universele kenmerk van onbevredigendheid. Maar het is wel inzicht. Inzicht in hoe de realiteit is. En als je kunt toelaten dat onbevredigende, kun je ook in contact komen met de derde universele kenmerk van de realiteit. En dat is dat je in uiteindelijke zin geen controle hebt over wat er gebeurt. Dat je niet kunt beheersen welke ervaringen er opkomen. Dat je in uiteindelijke zin die levensprocessen niet kunt sturen, niet kunt controleren. Je hebt het niet in de hand. En dat is op zich wel wat. Want vaak gaan mensen mediteren omdat ze op zoek zijn naar rust. En dat wat je gaat ervaren is onrust. Je zou willen dat je een bepaalde helderheid krijgt, waardoor je ook snapt wat je kunt doen. En dan kom je in contact met oncontroleerbaarheid, met het niet in de hand hebben, met het niet kunnen sturen. Dus vaak hebben mensen ook als ze wat langer mediteren een gevoel van, wat doe ik hier? Wat moet ik hiermee? Je hebt niet het gevoel van, nou, ik word er ervaren in, ik word er... Ik kan het nu goed en het gaat zoals ik wil. Ik snap wat de bedoeling is en dat kan ik ook uitvoeren. Er zit vaak, veel vaker een soort fase in dat je denkt van, waar gaat dit heen? Wat doe ik hier? Wat moet ik hiermee? En juist dat zijn ervaringen die je brengen bij inzicht. Maar het ging niet zozeer om de inhoud van de ervaring, En dat geldt ook bij veranderlijkheid, of onbevredigendheid of oncontroleerbaarheid. Het gaat over het kunnen opmerken van de ervaring. Dus ook als je die universele kenmerken kunt zien, kunt herkennen, kunt weten, als een intuïtief begrijpen dat de werkelijkheid zo in elkaar zit, dan werkt opmerkzaamheid alsof je, ja, er wordt een vergelijking gemaakt van licht in de duisternis. Het wordt helder. Het wordt helder wat er speelt. Het wordt helder hoe levensprocessen hun eigen procesgang hebben. En je raakt niet in verwarring door wat er gebeurt. Maar je komt eerder in de fase dat je kunt meebewegen. Dat je flexibel kunt zijn in plaats van krampachtig. Dat je tolerant en verdraagzaam kunt zijn als iets onprettigs te ervaren is. Als je die karakteristieken in de kunt herkennen in de realiteit, dan heb je veel minder de neiging om te proberen die realiteit te dwingen in het keurslijf wat jij zo voor ogen hebt. Dus dat is altijd het bijzondere wel van mediteren, dat je het doet vanuit een behoefte aan iets prettigs, dat de ervaring is dat het je iets onprettigs oplevert en dat daar het effect van is dat het kunnen zijn met wat er is, prettig of onprettig, veel soepeler gaat, veel lichtvoetiger gaat, veel meer in vrede is. Dus je krijgt uiteindelijk een positief effect, maar niet op de manier die je ervan verwacht. Want een intuïtief begrijpen wat zich in al die ervaringen die opkomen en weer wegvallen, wat dat gaat, als je dat kunt gaan zien, het is net alsof je een ander gezichtspunt krijgt. Een ander perspectief. Ik zit hier en ik heb een bepaald beeld van hoe deze zaal eruit ziet. En jij die naast me zit, hebt alweer een ander beeld. En iemand die tegenover me zit, heeft weer een ander beeld. Het maakt echt uit waar je zit, hoe je kijkt, welk perspectief je hebt. Of je volledig wordt opgeslokt door je ervaring en er helemaal middenin zit. Of dat er een mogelijkheid is om de ervaring te doorzien. En het gaat bij mediteren niet zozeer over wijsheid, over een soort piekervaring die je ervaart als je op het kussen zit. Die zijn er ook. Dat komt ook voor. Maar het gaat altijd om een ervaring die ook weer verdwijnt. Dus je kunt hele bovenwereldse bewustzijnstoestanden meemaken op je kussen. Maar dat is ook een ervaring die opkomt, aanwezig is en weer wegvalt. En dan levert dat een ander gezichtspunt op. En dat andere gezichtspunt neem je dan mee als je weer naar huis gaat. Als je weer verder gaat. En dat kom je tegen in hoe je denkt. In hoe je spreekt, in hoe je handelt, in hoe je je brood verdient, in hoe je met je gezin omgaat, met je kinderen, je familie, je vrienden, collega's. Hoe je je leven zin geeft. En het is heel bijzonder om je te realiseren dat opmerkzaamheid, gewaarzijn, mindfulness, heeft iets van loskomen van de ervaring. Het woord beschouwen of toeschouwer wordt wel gebruikt. zou ook kunnen zeggen luisteraar. En juist door er niet helemaal in op te gaan, maar om het te weten, te herkennen, kom je in contact. Kom je in contact met hoe het werkelijk is. Dus juist door wat afstand te houden, kom je juist meer, krijg je juist meer zicht op hoe het werkelijk is. En dat zicht op hoe het werkelijk is, is in eerste instantie iets wat niet past in dat stukje wat ik in het boek las, van je bent altijd op zoek om te ontsnappen aan dat wat onprettig is en op zoek naar dat wat prettig is. En dat patroon, dat raakt los. De reactiviteit van je geest, dat wordt minder. Dat raakt ook op afstand. Daar raak je minder in verstrikt. En daarmee vind je een manier en een perspectief en een manier van leven. Die in contact kan zijn met de realiteit. En de realiteit is dat er veranderlijkheid is. En de realiteit is dat dat wat je vast wil houden en niet vast te houden is, onbevredigend voelt. En dat je dat niet in de hand hebt en ook niet naar je hand kunt zetten. Dat je geen, in uiteindelijke zin geen controle hebt over dat wat er opkomt. Dat wat je beleeft. Dat wat de volgende ervaring zal zijn. Maar als je dat onder ogen kunt komen, als je dat werkelijk kunt herkennen, dat dat een levensgemak geeft, dat dat een souplesse geeft. Dat dat verdraagzaamheid geeft, dat dat de kracht geeft om dat wat je in je leven te dragen krijgt ook kunt dragen. Tot slot wil ik een klein stukje lezen uit een sutta, een preek van de Boeddha, de Jara Sutta. De wijze die nergens van afhankelijk is, beschouwt niets als wenselijk of onwenselijk. Aan hem kleven geen kommer en hebzucht. Zoals water niet vasthecht aan een blad. Zoals een druppel niet aan een lotusblad en water niet aan een lotusbloem hecht, zo hecht de wijze zich niet aan wat gezien of wat gehoord of wat gedacht is. Dat is het bijzondere, dat we dat wat je opmerkt, dat dat de ruimte krijgt om te zijn zoals het is. Dus daar zit niet meer iets aan van die wil ik wel en die wil ik niet. Je bent niet afhankelijk van dat wat je ervaart, of je dat op kunt merken. Je kunt iets prettigs opmerken, je kunt iets onprettigs opmerken. Dus de wijze is nergens van afhankelijk, beschouwt niets als wenselijk of onwenselijk. Aan hem kleven geen kommer en hebzucht. Dus dat wat je ervaart, neemt je niet in beslag. Zoals water niet vasthecht aan een blad. Zoals een druppel niet aan een lotusblad en water niet aan een lotusbloem hecht. Zo hecht de wijze zich niet aan wat gezien of wat gehoord of wat gedacht is. En niet hechten geeft de mogelijkheid om flexibel te zijn, om mee te bewegen, om de realiteit te zien zoals ze werkelijk is en een procesgang in het leven te leven zoals het als vanzelf gaat.